Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen, het is maandag en dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. En jawel, ondanks het ontiegelijke uur zit hij hier fris en fruitig bij mij in de studio, Rick van Kouwelaert. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Politiek journalist en tijdcolumnist. Met jou hebben we het graag over de wedstrijd en omstreken. De kiescampagne is intussen begonnen. Wat staat er deze week op het programma? Onder meer Vlaams Belang, die haar Europees programma voorstelt. Willen we het met Rick toch even over hebben. Beleggers kijken deze week dan weer uit naar Belgische en Europese groei- en inflatiecijfers. En verder in deze aflevering, wat gaat er dit jaar gebeuren op 1 mei? Gaat de Spaanse premier Sanchez aftreden? Surft Amazon verder op de AI-gekte? En welke impact krijgen de nieuwe grenscontroles rond het Verenigd Koninkrijk? Het is maandag 29 april. Welkom.
De Zeven van de Tijd. 1.
Op iets meer dan een maand van de verkiezingen van 9 juni komt de kiescampagne volop op gang. Afgelopen weekend was er al heel wat. Vooruitvoorzitter Melissa de Pratere lanceerde in de kranten zondag het voorstel om nieuwkomers geen steun meer te geven als ze zich niet integreren. N-VA-voorzitter en kandidaat premier Bart De Wever ging op zijn partijcongres dan weer frontaal in de aanval tegen Vivaldi. Die regering pluimt de hardwerkende Vlaming, zegt De Wever. En de nieuwe politieke partij Voor U droomt op haar eerste congres dan weer van 7% van de stemmen. Even snel jouw blik op de kiescampagne tot nu toe, Rick. Hoe verloopt het en wat verwacht je er nog van?
Wel, het verloopt zeer zenuwachtig om te beginnen. Men is, er zit ook geen lijn in, er zitten geen thema's in die terugkeren. Iedereen knalt maar in alle richtingen. Ja. En probeert ook, ik zou maar zeggen, stemmen terug te halen, zoals Melissa de Prater, die met een harder discours tegenover de nieuwkomers, zal ik maar zeggen, toch probeerde een deel van haar oude electoraat terug te halen. De Bart De Wever die hard optreden aankondigt, alleen zal het vraag zijn wie gaat de rekeningen betalen na 10 juni. En daar gaat het helemaal over. Ik denk dat alle partijen momenteel vooral met hun gedachten bij 10 juni zitten van hoe geraken we hier in godsnaam uit. Hè? Men is al bezig bij manier van spreken coalities aan het maken terwijl men nog niet eens weet welke richting de stembus gaat uitgaan.
Wat gaat er deze week nog gebeuren? Wel, vanavond stelt Vlaams Belang, de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen, haar programma voor. Toch een interessant deel ervan, haar Europees programma. En waarom is dat interessant, Rick? Wel, dat is denk ik omdat Vlaams Belang zich toch al jaar en dag als anti-Europees profileert. Hè. Zal het dan met die boodschap ook deze keer naar de kiezer trekken?
Wel, ik denk dat we een beetje een eerste aanzet gekregen hebben bij de Conservative Political Action Conference die pas in Budapest heeft plaatsgevonden. En waar die partijen, extreemrechtse, ultrarechtse partijen, conservatieve partijen, hun campagne een beetje op elkaar hebben afgestemd. En je voelde al, er was al een strijdleus die naar voren kwam. Hè. We gaan het arnas aantrekken. Het arnas tegen die globalistische elite die in Brussel de lakens uitteelt. Ja. En die ons opzadelt met haar bemoeizucht. En dat is het thema. Er is het oude anti-Europese discours van vroeger is een beetje afgezwakt. Herinnerde u Marine Le Pen die met Emmanuel Macron haar eerste debat voor de Franse presidentsverkiezingen. Ze ging zelfs uit de euro en uit Europa treden. Mm-hmm. Dat hoor je nu niet meer. Hè? Maar wat je wel hoort is de nadruk leggen op grenzen. Namelijk, Europa is niet in staat gebleken het asiel- en migratieprobleem op te lossen. Dus moeten wij dat zelf doen en kunnen doen. En dat is een beetje het discours, denk ik, dat we de jongste weken nog gaan horen.
Ja, de extreemrechtse partijen beginnen zich te organiseren op Europees niveau. We houden het dus in de gaten, dat Europese programma dat Vlaams Belang voorstelt vanavond.
2.
Dan vooruitblikken naar woensdag, dan is het 1 mei, dag van de arbeid. Beleggers, let op, de meeste Europese aandelenbeurzen zijn dan gesloten, net als die in China en Rusland. Politieke aficionados, let ook op, want dankzij de verkiezingen belooft het een extra beladen 1 mei te worden. Vol politieke profilering, de Socialistische Partij Vooruit en de uiterst linkse PvdA zullen, samen met vakbonden en ziekenfondsen, prominent aanwezig zijn. Voorzitters zullen speechen. Rick, de PvdA doet het heel goed in de peilingen aan beide kanten van de taalgrens. Gaan we de strijd om de linkse kiezer ook voelen in die toespraken op 1 mei?
Ja, ongetwijfeld. En het wordt ook interessant om dat te bekijken. Want zoals je weet, de relatie tussen communisten en socialisten is altijd bar slecht geweest. Dat was het al voor de oorlog en dat was het tijdens de Koude Oorlog. Maar nu is er iets veranderd, in België dan toch. Namelijk die communistische partijen, PvdA, PTB, die beginnen echt te wegen op het electoraat van... op het nog resterende electoraat hier in Vlaanderen van Vooruit, maar ook op dat van de PS. Mm-hmm. De communisten waren eigenlijk electoraal nooit sterk. En nu ademen ze letterlijk in de nek van de PS en van Vooruit. Mm-hmm. Dus dat wordt interessant en dat wordt ook interessant omwille van het discours die we gaan horen bij de arbeidersbeweging, ABVV. En volgende week is het dan Rerum Novarum, dan bij de christelijke arbeidersbeweging. Die twee hebben heel wat van hun achterban zien afdrijven in die richting, in de richting van PTB en PvdA. Mm-hmm. En dus het wordt interessant om te zien wat de boodschap zal zijn van de beide partijen, PTB, PvdA en de socialisten. En ik denk dat die, mag dat niet onderschatten, het wegdrijven van de electorale, van de achterban van de arbeidersbewegingen, het wegdrijven van de traditionele partijen waarmee ze een band hadden, dat is een grote verklaring voor de versplintering van het partijenlandschap dat we vandaag onder ogen hebben.
Oké, zien hoezeer dat weerspiegeld wordt binnenkort op 1 mei. Ook nog even meegeven dat ook niet-linkse partijen intussen op de kar van 1 mei zijn gesprongen. De liberale MR zelfs komt aan Franstalige kant bijeen in Bergen. En Vlaams Belang organiseert dan weer haar familiedag op 1 mei in Plopsaland te Pannen. Neemt de Spaanse premier Pedro Sánchez vandaag ontslag? Sánchez heeft zichzelf een week op non-actief gezet omdat er een onderzoek loopt tegen zijn vrouw voor corruptie. En vandaag beslist Sánchez of hij verder doet als premier. Gisteren zijn nog duizenden mensen op straat gekomen in Madrid om de premier te overtuigen aan te blijven. Sánchez gelooft wel degelijk in de onschuld van zijn vrouw. Hij heeft het over een jarenlange intimidatiecampagne van rechts en extreemrechts. En binnen zijn linkse regering wordt de klacht ook gezien als een poging van extreemrechts om de premier in discrediet te brengen. Maar ik stel dat hij toch tegen alle verwachtingen in ontslag neemt vandaag. Dan nog zou het niet het einde betekenen van zijn politieke carrière. Hè? Mogelijk verkast hij dan naar Europa. Hij gaat zelfs over de tongen als opvolger van huidig president Charles Michel. Zou dat een goede zaak zijn?
Wel, ik betwijfel dat het een goede zaak zou zijn. Daarom denk ik ook niet dat hij zal aftreden. Maar goed, maar het zou zeker geen goede zaak zijn. Het zou opnieuw de indruk versterken. Ja, dat daar een club is, een eliteclub in Brussel of rond Europa, die zichzelf eigenlijk bedient met posten. Ja. Dus het loopt mis in Spanje voor Sánchez. Dus we brengen hem naar Europa op een of andere manier. Er is inderdaad geopperd dat hij eventueel Charles Michel zou opvolgen. Nu, als er een voorbeeld is van een man die op de verkeerde plaats was, dan was het wel Charles Michel. En dat versterkt ook voor die extreemrechtse partijen waar we het zojuist over hadden, die indruk hè, van er is daar een kleine elite die alles bepaalt. En dat is niet goed voor Europa.
Zien of er straks een beslissing volgt over het lot van premier Sánchez. We volgen het op. Welke kant gaat het op met de Belgische en Europese economie? Vandaag publiceert de Nationale Bank cijfers over de groei van de Belgische economie in het eerste kwartaal. De vier grootbanken voorspellen voor het tweede kwartaal op rij een groei met 0,3%. In Europa verwachten economen dan weer een stijging met 0,2%, na een krimp met 0,1% in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat die morgen gepubliceerd worden. Europese groei dus voor morgen. Rick, zowel de Belgische als de Europese economie lijken dus weer wat aan te trekken. Zijn dat de eerste hoopvolle tekenen van herstel?
Wel, men klampt zich tegenwoordig aan elke strohalm vast. Hè. Maar als je de jongste groeiprojecties ziet van het muntfonds, het internationaal muntfonds, ja, dan doet dat toch een beetje de wenkbrauwen fronsen. Hè. Want de EU-landen staan op die lijst gevoelig lager dan de Verenigde Staten en Canada. En als je dan ziet wat de groeicijfers zijn in de opkomende landen en de ontwikkelingslanden, ja, dat is van een heel andere orde. Zelfs Rusland.
Ja.
Al groeicijfers die boven de 3% liggen. Dus dat zijn toch ernstige aanwijzingen dat Europa een tandje bij gaat moeten steken. Omdat het heeft een productiviteitsprobleem. Niet alleen België, in heel Europa.
Mm-hmm.
En dan heb je daar natuurlijk die reglementitis van de Europese Unie die stilaan begint te wegen op, denk ik, de werking van onze economie. Die strikte controles waar de banken aan onderworpen worden, maar ook bedrijven, dat werkt toch bijna verlammend. En dat hoor je toch in ondernemerskringen. En als we niet uitkijken, dan keert het Europese beleid dat precies de klimaattransitie en de duurzaamheid moest bevorderen.
Mm-hmm.
Ja, dat gaat ons stilaan in een heel benarde situatie brengen.
Uitkijken dus naar die Belgische groeicijfers later vandaag en vooral misschien de Europese groeicijfers morgen en dan de rentebeslissing van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, woensdag. Ook de inflatiecijfers worden deze week bekendgemaakt. Vandaag voor België en morgen voor de eurozone. Het Federaal Planbureau ziet dat de Belgische inflatie voor april opnieuw stijgt naar 4,15% tegenover 3,18% in maart. En voor de eurozone verwachten economen een stabilisering van de inflatie op 2,4%. Dat zou de Europese Centrale Bank ruimte geven om in juni al de rente te verlagen. Al is daarbij altijd kijken ook naar de rentebeslissing van de Fed, de Amerikaanse tegenhanger van de ECB. Die vergadert nu woensdag. De markt verwacht nu nog 1 renteverlaging voor het einde van dit jaar in plaats van 3 door de hoger dan verwachte inflatiecijfers in de Verenigde Staten. Rick, hoe kijk jij naar dat samenspel tussen de Europese en Amerikaanse inflatie en het rentebeleid?
Je ziet daar natuurlijk dat, zoals sommigen opmerken, dat de Verenigde Staten en de Europese Unie economische tegenpolen bijna zijn geworden.
Mm-hmm.
Europa leidt er echt gevoelig onder dat Duitsland nog lang niet meer de motor is van de Unie, ja. Economisch dan. Vroeger speelden de ECB en Fed op elkaar in, maar nu zijn het dus de meeste gouverneurs van de Europese Centrale Banken, zoals ook onze Pierre Wunsch van de Belgische Nationale Bank, dat de kloof tussen de Fed en de ECB-politiek toch aan het vergroten is en nog zal vergroten. Volgens Wunsch is, hij zegt het zo, dat de Europese economie zelfs losgekoppeld is van de Amerikaanse. Of dat een goede zaak is, is een andere vraag. Hè? Maar bovendien wil men in Europa overschakelen op een oorlogseconomie. Dat hoor je steeds meer.
Ja.
Bovendien gaan wij heel veel inspanningen moeten doen voor defensie. Hè? Dus dat betekent dat dat zal met nieuwe investeringen, met geleend geld. Dat zal de rente hoog houden, vrees ik. De ECB liet verstaan dat er een renteverlaging mogelijk misschien kwam in juni. Maar een maand is een eeuwigheid. Gelet op de situatie in Oekraïne momenteel, die zeer onzeker is. Gelet ook op wat er in het Midden-Oosten te gebeuren staat. Dus ik ben daar toch wel heel sceptisch voor.
Groeit het Europese en het Amerikaanse beleid alsmaar verder uit elkaar? We gaan daar dus misschien tekenen inzien in die nieuwe inflatiecijfers. Op te volgen dus vandaag in België en morgen in de eurozone.
6.
Amazon en Apple, 2 van de Magnificent 7 van de technologische steraandelen uit Amerika, komen deze week met resultaten. Vorige week waren Alphabet, Microsoft en Meta al aan de beurt. En de vraag is vooral, surft Amazon verder op de AI-gekte? Analisten verwachten dat de netto-winst stijgt naar $8,98 miljard. Meer dan het dubbele van het eerste kwartaal van 2023. Toch straf. Rick, heb jij al met de AI geëxperimenteerd?
Dat was een heel leuk experiment. Toen het lente werd, vroeg ik aan ChatGPT of ze mij een sonnet over de lente kon schrijven. En die deed dat binnen de seconde, zal ik maar zeggen. En toen vroeg ik, en zet dat nu eens in de stijl van Guido Gezelle.
Mm.
En hij deed het ook. Dat was pure Gezelle die uit mijn computer rolde. Het is fascinerend eigenlijk. Soms, voor sommigen is het een beetje schrikwekkend. Maar mij verbaast het bijvoorbeeld dat Europa meteen al wil gaan beperkingen opleggen aan die oefening. Terwijl we niet eens weten tot wat het allemaal kan leiden. Zeker wetenschappelijk onderzoek, maar ook in het bedrijfsleven. Het gaat ongetwijfeld de productiviteit verhogen.
Ja, zal het even disruptief zijn, AI, als de industriële revolutie destijds?
Kijk, even disruptief. Disruptief, ja, natuurlijk zal dat het zijn. Hè. We voelen ook bij ons in de media bijvoorbeeld. Hè. In Amerika, in de Verenigde Staten, zijn al de eerste ontslaggolven aan de gang. Hmm. Ook bij ons voel je dat daarmee zwaar geëxperimenteerd wordt. Ja. Uiteraard zal men dat voelen, maar zoals je zegt, de industriële revolutie was inderdaad ook enorm confronterend toen en disruptief. Alleen zijn we nu wel met Europa het op één na rijkste continent ter wereld.
Oké, staat met stip genoteerd in onze agenda om meer te weten te komen over de stand van zaken rond AI, maar ook natuurlijk over het bedrijf zelf, die Amazon kwartaalcijfers morgen na beurs.
7.
Woensdag komen in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst weer fysieke kwaliteitscontroles voor verse producten aan de grenzen. De controles komen er 3 jaar nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese eengemaakte markt verliet in de nasleep van Brexit. Critici waarschuwen voor grote vertragingen aan de grenzen met mogelijke voedseltekorten zelfs als gevolg. Rick, verbaast het je dat het VK die controles nu invoert?
Wel, het verbaast me niet, want ze zijn aangekondigd al maanden geleden. En ik moet ook zeggen, ik ben een beetje voorzichtig met al die waarschuwingen over voedseltekorten en over lange rijen. Ja. Herinner u nog, toen Brexit eraan kwam, voorspelde men truckfiles van, zal ik maar zeggen, van Calais tot Internat. Die zijn er niet gekomen. Nee. Men was daar toch beter op ingesteld dan dat men dacht. Dan dat men had voorgesteld. En ik denk dat dat hier ook het geval is. Dit is vooral een administratieve kwestie, als je de richtlijnen goed leest. Dus ik vermoed dat toch wel ietsje vlotter zal verlopen dan het nu wordt voorspeld. Maar het zegt wel iets over het feit dat de terugkeer van het belang van grenzen in Europa, hè, natuurlijk COVID heeft dat meegebracht. Toen lagen er, herinner u, betonblokken aan sommige grensovergangen. Ja. In verband met migratie en asielzoekers is men toch ook opnieuw controles gaan invoeren. Dus het belang van grenzen keert terug in Europa. En dat is toch een stap terug.
Zien dus hoe ver de gevolgen echt zullen zijn van die fysieke controles aan de Britse grenzen vanaf woensdag dus. En daarmee zijn we helemaal klaar voor de komende nieuwsweek. Die kleurt opvallend Europees. Dankjewel daarvoor, Rick van Kouwelaert.
Graag gedaan.
We hadden het in deze podcast ook een paar keer over Vlaams belang, uiterst rechts, maar bij de 7 geen cordon mediatiek. Later vandaag komt onze nieuwe aflevering van De 7 van de 7 uit. 7 vragen aan de kopstukken van de 7 grote partijen, deze keer met Tom van Grieken van Vlaams Belang. We droppen hem hier in dit kanaal nog voor de avondspits. En woensdag kan je ook nog een aflevering van onze andere politieke podcast verwachten, De 7 kiest. Daarin opnieuw een vraag aan jou, onze luisteraar. Die luidt deze week: hoe kunnen we de pensioenen betaalbaar houden? We lezen heel graag jouw antwoord. Mag ook heel kort, hieronder in de show notes vind je de link. Alvast heel erg bedankt, ook voor het luisteren en tot morgen.
Dit was De 7 met Roan van Eyck. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.